Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag zullen wij ons buigen over een passage die we, wanneer we er bij de doorgaande lezing thuis aan tafel bij uit zouden komen, misschien wel over zouden slaan. Maar we willen ons daar vanmiddag op richten. Een donkere passage vol met geweld. Een passage ook die allerlei vragen oproept. En die me daarom juist ook wel voor een middagdienst, een soort van leerdienst, geschikt leek. Wij zingen nu verder uit Psalm 99, want bij alles wat we vanmiddag zullen lezen en horen, moet één ding duidelijk zijn. Dat God de Heere degene is die, zoals we gaan zingen, het recht bemint. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Wij zingen van Psalm 99, nu het derde en ook het achtste vers. Nadat wij ons geloof hebben beleden, en wij doen dat vanmiddag met de woorden van Nicea, onderstrepen wij dit met het zevende couplet van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Wanneer wij ons geloof beleiden, doen wij dat van harte en persoonlijk. We doen dat met elkaar, zoals we hier zijn bijeengekomen. We weten ons ook verbonden met de wereldkerk, met alle die Jezus Christus als redder en Here beleiden. En we staan ook in gemeenschap met die onafzienbare rij van gelovigen die ons de eeuwen door zijn voorgegaan. Wij beleiden dat wij geloven in één God. De Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. En is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laat ons bidden. Heere in de hemel, drie enige God, aan wie al onze lof en eer toekomt, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en prijzen u. Dat u ons hier vanmiddag bij elkaar brengt. En wij danken u voor deze ruimte, voor de rust en voor de stilte. U hebt ons hier bij elkaar geroepen vanuit die wereld die uw wereld is en toch ook een wereld is die zo ver van u is afgevallen en zo van u vervreemd is geraakt. Een wereld vol onrecht, een wereld vol geweld, in het groot en in het klein. En dan zijn wij hier bijeen in uw huis, op zo'n zonovergoten zondagmiddag in de herfst. En dan heeft dat haast iets wereldvreemds. Wij hier binnen tussen deze muren. Wij hier de rust en de stilte ervaren. Wij hier zingen dat u regeert. Dat u de hoogste majesteit bent. En wij ook belijden dat u de ene ware God bent, die alles in uw handen houdt en regeert. Wij hier luisteren naar uw woord. En dat terwijl er daarbuiten die harde werkelijkheid is. Maar Heere God, als u ons hier samenbrengt, dan zet u ons niet buiten die werkelijkheid, integendeel. Dan zet u ons er middenin. Midden in die wereld, vol onrecht en vol geweld. En dan ontdekken we ook dat u daar niet buiten staat. Dan blijkt u betrokken op die wereld. En dan blijkt ook uw boek niet een boek te zijn met maar wat mooie verhalen over liefde en vrede. Maar dan is uw woord ook een ruig boek en een duister boek, waarin het er soms ook wel keihard aan toe gaat. En Heere God, als we daar vanmiddag met elkaar over na willen denken, dan bidden wij u of u met ons wilt zijn. Of u met uw geest, uw heilige geest, in ons midden wilt zijn. Juist als we ons buigen over zo'n donkere geschiedenis, wilt u dan meer dan ooit ons hart en ons verstand verlichten? En wilt u geven dat we vanmiddag ook weer iets wijzer worden in de dingen van u? En al luisterend ook groeien in ontzag, in verwondering over wie u bent. Vader in de hemel, dat bidden wij voor ons allemaal. Of we nu hier in de kerk zitten of thuis meeluisteren, wees met ons allen. Ja, wees met heel uw kerk wereldwijd. In Christus naam. Amen. Wij buigen ons vanmiddag, zoals gezegd, over een gedeelte waarvan ik al zei dat, als we het zouden tegenkomen thuis bij de doorgaande lezing, we het misschien wel over zouden slaan. Omdat we zouden denken, oei, dit is niet helemaal geschikt bijvoorbeeld voor kleine kinderen. Maar je hoeft er niet eens kleine kinderen bij te halen. Ook als groot mens, als volwassene, is dit een gedeelte waarvan je kunt denken, moet dit nou in de Bijbel? En dan is de verleiding groot om er met een grote boog omheen te lopen. Maar toen we hier in Houten mee bezig waren met de geschiedenissen rond koning Saul, het was rond de zomer, toen konden we er toch niet omheen. En toen heb ik eerst een keer over hoofdstuk 15 gepreekt, over zeg maar het verloop van die geschiedenis, waarin koning Saul eigenlijk zijn allerlaatste kans krijgt van de Heere God. En die kans dan ook verprutst. En de Heere God hem verwerpt als koning. En daarna heb ik er nog een keer een preek aan gewijd. En toen heb ik ingezoomd op dat thema geweld. Met natuurlijk daarbij ook de vraag hoe dat zit in relatie tot God. Al dat geweld in zo'n hoofdstuk. En die preek die wil ik vanmiddag ook in uw midden houden. En wat dat dan is, misschien hangt het een beetje in de lucht, dat weet ik ook niet. Maar het was volgens mij 2 weken terug dat er een brochure bij de Waarheidsvriend gevoegd was. Precies ook rond deze thematiek, God en geweld. En hoe je dat nou een beetje kunt zien in Bijbels licht. Nou, misschien hebt u die brochure gelezen, misschien ook niet. In elk geval vanmiddag een preek rond dat thema God en geweld. En Samuel 15 is een lang hoofdstuk. Het is een hele lap tekst. Maar ik stel toch voor dat we om te beginnen dit hoofdstuk in zijn geheel gaan lezen. 1 Samuel 15 vanaf het eerste vers. Toen zei Samuel tegen Saul, de Heere heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek. En sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Saul riep het volk op en telde hen in Telaim, 200.000 man voetvolk en 10.000 mannen van Juda. Toen Saul bij de stad van Amalek kwam, legde hij een hinderlaag in het dal. En Saul liet tegen de Kenieten zeggen, ga weg, trek uit het midden van de Amalekieten, opdat ik u niet samen met hen wegvaag. Want u hebt goedertierenheid bewezen aan al de Israëlieten toen ze uit Egypte kwamen. Toen gingen de Kenieten weg uit het midden van de Amalekieten. Saul versloeg de Amalekieten van Havila tot in de richting van Soer, dat tegenover Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Toen kwam het woord van de Heere tot Samuel. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb. Omdat hij zich van achter mij heeft afgekeerd en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heere. Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld, Saul is in Karmel gekomen en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is hij doorgereisd naar Gilgal gegaan. Toen kwam Samuel bij Saul. Saul zei tegen hem, wees gezegend door de Heere. Ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. Toen zei Samuel, wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren en een geluid van runderen dat ik hoor? Saul zei, die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Heere uw God te offeren. Maar het overige hebben wij met de ban geslagen. Toen zei Samuel tegen Saul, hou op, dan zal ik u vertellen wat de Heere vannacht tot mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem, spreek. En Samuel zei, is het niet zo dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent? En dat de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft? De Heere heeft u op weg gezonden en gezegd, ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten. Een strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de Heere? Maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere? Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heere? En ben toch de weg gegaan waarop de Heere mij gezonden heeft? Ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. Het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen. Het beste van wat onder de ban valt, om de Heere, uw God, te offeren in Gilgal. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij terug. Dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. Maar Samuel zei tegen Saul, ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft de Heere u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij een punt van zijn mantel, maar deze scheurde. Toen zei Samuel tegen hem, de Heere heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet en heeft hij er geen berouw over. Want hij is geen mens dat hij ergens berouw over hebben zou. Hij zei, ik heb gezondigd. Eer mij nu toch voor de oudste van mijn volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heere uw God zal neerbuigen. Toen keerde Samuel met Saul terug. En Saul boog zich voor de Heere neer. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe. En Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Maar Samuel zei, Zoals uw zwaar de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken voor het aangezicht van de Heere in Gilgal. Tot zover het woord van onze God op deze zondagmiddag. En zalig zijn we wanneer we deze woorden horen en ze ook in ons hart bewaren. Halleluja. Wij gaan nu zometeen nog een keer zingen ter voorbereiding op de preek uit Psalm 85, het eerste vers, waarin ook weer heel duidelijk gemaakt wordt dat de Heere in gunst, in genade en niet in wraak behagen schept. En we gaan ook nog onze gaven geven. En dan hadden de broeders mij zo gevraagd om dat nog even te introduceren, zodat u weet waarvoor u geeft. Maar ik kom tot ontdekking dat ik de nieuwsbrief in de consistorie heb laten liggen. Dus ik kan dat niet vertellen, maar wees ervan overtuigd, u geeft voor goede doeleinden. Van harte bij u aanbevolen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Dat zingen we als antwoord op de preek. Het 8e vers van de 77e psalm. Ga nu heen en versla Amalek. En sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, dat zijn woorden. Ja, daar moet je eigenlijk wel over struikelen. Als lezer, als hoorder. Als we dat dan niet gedaan hebben, dan moeten we onszelf echt afvragen of we die woorden wel gehoord hebben. Of we ze wel serieus hebben genomen. Of we er ook even ons een voorstelling van hebben proberen te maken. Stel dat deze woorden in onze tijd zouden klinken. Anno 2016. Ga nu heen en versla IS. Islamitische staat. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling. Zouden wij er dan minder moeite mee hebben? Kijk, om gedode IS-strijders zullen wij denk ik weinig tranen laten. Momenteel is die strijd gaande rond Mosul, een Iraakse stad. En dagelijks kun je er wel even wat over horen in het nieuws. Over hoe het gaat met dat beleg van die stad. En of er vorderingen zijn, al dan niet. En af en toe hoor je ook wel in het nieuws zo'n bericht dat er weer een konvooi van IS door een of andere drone uit de lucht is geschoten. Ja, opgeruimd staat netjes, denk je dan bij jezelf, toch? Wat wij meestal niet weten is dat in zo'n konvooi ook de vrouwen meegaan en de kinderen. En de kleine babytjes. Dat is toch wat minder weer gemakkelijk, hè? Dan wordt het wat lastiger. He, want zoals ik al zei, om gedode IS-strijders zullen wij geen traan laten. Maar kinderen, baby's. En bovendien, dat de legers van Irak en Syrië met behulp van andere landen de strijd hebben aangebonden tegen de Islamitische staat. Dat is één ding, maar kan een christen zoiets doen? Dat is wel een vraag. En zou God dit überhaupt van ons kunnen vragen? Zou hij vandaag de dag nog zo'n opdracht kunnen geven zoals hij eens gaf aan koning Saul? Als hier vanmiddag iemand zou opstaan die zou beweren namens God een vergelijkbare opdracht te hebben gekregen, dan denk ik dat wij dat toch wel heel vreemd zouden vinden met elkaar. Ik denk dat we ook wel zoiets zouden denken als oei. Gaat het wel helemaal goed met hem of haar? Spoort hij of zij nog wel? Maar ja, hoe zit het dan met 1 Samuel 15? Uit een onderzoek van het Nederlands Dagblad, een paar maanden terug gehouden over het bijbelgebruik van hun lezerspubliek, bleek, en dat is natuurlijk niet heel verrassend, dat Johannes 3 vers 16 veruit de favoriete bijbeltekst is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En ook Psalm 23, de Heer is mijn herder. En Romeinen 8 over dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus, die scoorde hoog in dat onderzoek. En in datzelfde onderzoek werd ook gevraagd naar wat ND-lezers nou lastige teksten vonden. Ingewikkelde teksten. En daaruit kwam bijvoorbeeld het boek Openbaring als een van de lastigste bijbelboeken. En dat is ook niet verwonderlijk natuurlijk. En gedeelten die ook genoemd werden, waren bijvoorbeeld Deuteronomium 7, waar de Heer de opdracht geeft aan Israël om alle aanwezige volken in het land Kanaan van de aardbodem weg te vagen. En ook Psalm 137, die psalm over: welzalig is hij die uw kleine kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Tja, wat moet je daarmee, hè? Helemaal in een tijd als de onze, waarin we toch wel extra gevoelig zijn voor geweld uit naam van religie. En dat ook maar al te goed weten. En oké, je kunt er natuurlijk voor kiezen om zo'n psalm gewoon niet te zingen. Ik heb hem zelf eigenlijk nog nooit van mijn leven gezongen. En hier zal die ook niet in de top 10 staan. Maar daarmee is zo'n psalm natuurlijk niet weg. Hij staat wel in ons heilige boek. En nou heeft de Koran zo zijn beruchte passages, maar ja, de Bijbel heeft ook dat soort passages. En als je er goed op gaat letten, dan zijn het er best aardig wat ook. En ja, de vraag is wel, wat moet je nou met al die lastige hoofdstukken en ingewikkelde teksten? Ook vanuit missionair oogpunt. Want stel nou, hè, dat je goed contact hebt met je niet-gelovige buurman of buurvrouw. Of een vriend of een vriendin hebt die nergens aan doet, maar er best wel open voor staat. En je neemt hem of haar eens een keertje mee naar de kerk. Het is eindelijk zover. En dan wordt 1 Samuel 15 gelezen. Tja. Zo jaag je mensen natuurlijk meteen ook weer weg. Want zeg nou zelf, wat daar gebeurt in 1 Samuel 15. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht gewoon wat wij noemen genocide. Genocide, wat wil dat zeggen? Nou, de stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep of van een deel daarvan. Dat is de officiële definitie, volgens het handboek van de Verenigde Naties. Nou, op het eerste gezicht is dat wat er gebeurt in 1 Samuel 15. Dit is gewoon genocide. Volkerenmoord. Een heel volk wordt over de kling gejaagd. Vers 8 zegt van koning Saul: al het volk sloeg hij met de scherpte van het zwaard. Nou, daar is geen woord Frans bij. Niemand wordt gespaard, behalve dan de koning en de beste dieren. En ja, dat noemt de Bijbel dan weer zonde. Niet die systematische geplande volkerenmoord, maar het sparen van een enkele koning en wat dieren. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik denk dat heel wat mensen hier dat toch maar lastig kunnen meemaken. En wat denk ik nog wel het moeilijkste is, en ook wel het meeste stoort, dat is dat de Heere God hiermee te maken heeft. Niet een of andere afgod, niet de duivel, maar die God die wij belijden als de Vader van Jezus Christus. Die God is de opdrachtgever. Die God ontmoeten wij hier. En ook als wij beseffen dat God niet zomaar een of andere zachtaardige, lievige knuffelgod is, maar ook een God die kan straffen en kan toornen, dan nog. Een opdracht tot genocide, tot de uitroeiing van een heel volk. De hele wereld is al boordevol geweld en de aardbodem is al verzadigd met al dat bloed van al die eeuwen. Laat er dan toch één plekje blijven dat daarvan gevrijwaard is. Laat er dan toch één plek blijven die schoon is. Een plek zonder geweld, een plek zonder bloed. Laat God dan in elk geval schone handen hebben. Nu zouden we ons het er vanmiddag heel makkelijk vanaf kunnen maken. En we zouden kunnen zeggen, ja, goddelijk bevel tot uitroeiing, dat kan helemaal niet, want zo is God niet. Nee joh, zo moet je dat helemaal niet zien. God heeft dat hele bevel nooit gegeven. Nee, Samuel dacht dat God dat gebood. Maar hij heeft, als ik het zo mag zeggen, gewoon de boodschap verkeerd begrepen. Er zat wat ruis op de lijn, zo gezegd. En dit is gewoon een gruwelijk misverstand. Want natuurlijk bedoelde God dit niet. Samuel dacht dat alleen maar. Als je die toer op gaat, en dat gebeurt nogal eens in de kerk, ja, dan ben je in één keer natuurlijk wel van het hele probleem af. En dan hoeven we ons alleen nog maar vanmiddag af te vragen hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is dat er tijden zijn geweest waarin mensen dachten dat God dit daadwerkelijk van mensen kon vragen. Maar u voelt wel aan, dat is te makkelijk om op die manier met zo'n tekst om te gaan. En bovendien, als je dat doet, ja, waar eindig je dan, hè? Dan is het einde zoek en elke tekst die wij dan lastig vinden, elke tekst die niet in ons straatje past, ja, die kun je op deze manier natuurlijk buiten werking stellen en tussen haakjes zetten. Maar ja, hoe dan wel? Dat is dan wel een vraag die des te meer begint te klemmen. Nou, misschien moeten we eerst maar even de Bijbel voor zichzelf laten spreken en onze vraag en onze moeite met zo'n gedeelte een ogenblikje parkeren. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Om te beginnen, gemeente, moeten we wel even beseffen dat het hier niet gaat om zomaar een volk. Amalek was niet zomaar een buurvolk van Israël, zoals ook de Filistijnen en de Egyptenaren. Nee, daar had Israël ook heel wat mee te stellen. Dat waren ook vijandige buren. Maar Amalek is van een andere categorie. Amalek staat in de Bijbel voor het ultieme kwaad. Voor al die andere volken is uiteindelijk ook nog bekering mogelijk. Maar voor Amalek niet. Amalek staat voor het kwaad. Amalek is eigenlijk Gods tegenstander. Amalek heeft het volk, toen het uit Egypte trok, in de rug aangevallen. In de woestijn was dat. En Amalek viel toen Israël aan in de rug, daar waar de zwaksten waren. De ouderen die het allemaal niet meer konden bijbenen, de moeders met de kleine kinderen. Je kunt dat nalezen in Exodus 17 en Deuteronomium 25. Nou, zo is Amalek. Amalek heeft het altijd gemunt op het zwakste van het zwakke. En Amalek is in de Bijbel dus niet zomaar een volk. Nee, Amalek staat voor het kwaad, zei ik al. Dat kwaad dat altijd, in alle tijden, ook weer de kop op kan steken. In het boek Esther, je weet dat misschien wel en jij, is Haman de kwade figuur, de kwade genius. Die alles op alles zet om het Joodse volk uit te roeien. En dan wordt er van Haman gezegd dat hij een Agagiet is. Dat is veelzeggend. Een afstammeling van Agag wil dat zeggen. En daarmee is ook gezegd, Amalek is als het onkruid, het vergaat niet. Het steekt altijd wel weer een keertje de kop op, in elke tijd. Toen in de oorlogsjaren de Joden werden weggevoerd uit ons land, massaal, toen stond op een Amsterdamse muur gekalkt, gedenk wat Amalek u heeft gedaan. En dat waren niet zomaar woorden, het waren woorden uit de Bijbel. Deuteronomium 25, vers 17. Daar zegt de Heere, denk aan wat Amalek u onderweg heeft aangedaan. Vergeet het niet. In de oorlogstijd was Amalek heel concreet in de gedaante van Hitler. En je zou kunnen zeggen, Hitler was eigenlijk een soort van geestelijke nakomeling van Amalek. Ja, en in onze tijd denk je dan al gauw aan Islamitische staat, hè? IS. Maar in elk geval, Amalek staat dus voor het kwaad, voor de antichrist zou je ook kunnen zeggen. De aartsvijand van God en zijn volk. Ja, en met het kwaad onderhandel je niet. En tegen Amalek kun je ook niet volstaan met halve maatregelen. Exodus 17, vers 14 zegt de Heere al, ik zal de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel uitwissen. En in Deuteronomium 25, vers 19, is het zelfs een gebod van God om de gedachtenis aan Amalek van de aardbodem weg te vagen. Ja, en dan kunnen we het misschien ook een beetje volgen dat de Heere God het zo vreselijk hoog opneemt, dat koning Saul die gruwelijke klus die hij moet uitvoeren niet helemaal klaart. En dat hij die koning in leven laat. En dat de Heere juist dat Saul ook zo kwalijk neemt. Kijk, als Saul nou nog had gezegd, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om kinderen te doden en baby's. Ja, dan had de man zeker nog op onze sympathie ook kunnen rekenen. Maar daar heeft hij blijkbaar geen enkele moeite mee. De enige man die hij in leven laat is een collega, koning Agag. Ja, terwijl juist die koning in zijn eentje eigenlijk ook het hele volk vertegenwoordigt. Koning Agag staat in zijn eentje voor het volk. Hij belichaamt eigenlijk het volk. Hij staat voor het kwaad. En uitgerekend dus Amaleks koning laat Saul in leven. Ja, en ook die beste dieren worden gespaard. Maar dat was dus tegen de opdracht. Want alles, maar dan ook echt alles, moest met de ban geslagen worden. Ja, de ban, dat is misschien ook wel een term waarbij onze ogen zijn blijven haken tijdens de schriftlezing. En die ban is in de Bijbel eigenlijk een apart woord, wat er meteen ook op wijst dat dit niet zomaar genocide is. Dit is niet een ordinaire massamoord. Zoals die heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld in Rwanda in de jaren 90 en in Srebrenica. Nee, bij een gewone massamoord hoort plundering en zelfverrijking. Maar als het gaat over de ban, dan wil dat juist in de Bijbel zeggen dat alles aan God gewijd is. En dat mensen juist zichzelf niet mogen verrijken. Dat er niet geplunderd mag worden. Alles is voor God bestemd. En daar wil in dit geval mee gezegd zijn dat Amalek, omdat het staat voor het kwaad, gewoon van de aardbodem moet worden weggevaagd. Omdat het niet thuis hoort op Gods goede aarde. Maar wat doet Saul? Saul laat het juist toch tot een ordinaire strooptocht worden. Ja, en daarmee gedraagt Israël zich net als die andere volken. Want die deden dat ook natuurlijk. En Saul voorop. Terwijl hij juist als de koning geroepen was om anders te zijn. Maar Saul gaat totaal tegen Gods bedoelingen in. Ja, en dan denk je alles gehad te hebben. Vers 2 en 3 is eigenlijk al meer dan genoeg. En dan was daar ook nog dat slot waarmee we eindigden. Dat hele lugubere tafereel van Samuel, de godsman, de profeet. Die dan eigenhandig het zwaard pakt en Agag in mootjes hakt. Tja, dat is ook zoiets. Samuel, die kennen we al vanuit de kinderbijbel. Samuel, dat was dat jochie wat ooit met zijn moeder bij het heiligdom in Silo arriveerde. Zo'n klein kereltje. Aan de dienst van God gewijd. Samuel, dat was dat jochie ook, wat midden in de nacht die stem hoorde. Waarvan hij dacht, hey, Eli heeft me nodig. Maar het was God zelf die hem riep. Nou, diezelfde Samuel, die wij zo goed kennen als jochie, die ontpopt zich op zijn oude dag als een soort beul. En dat is ook, denk ik, iets wat wij, wanneer we het ons proberen voor te stellen, maar lastig kunnen meemaken. En in eerste instantie lijkt het of Samuel toegeeft aan die smeekbedes van koning Saul. Want Saul zei, ga alsjeblieft met me mee. Samuel zei, nee, het is nu te laat. Je hebt al je kansen verspeeld. Uiteindelijk gaat Samuel dan toch mee, maar al heel gauw blijkt waarom. Niet om in te gaan op de eisen van Saul en hem zijn zin te geven, maar ja, om de klus te klaren die Saul heeft nagelaten. En dan hoeven we om Agag geen traan te laten. Want Agag, dat was een wrede tiran. En zo'n man, Samuel zegt het, wiens zwaard talloze vrouwen van hun kinderen beroofd heeft. Maar dat uitgereikend als ze dan Samuel dat doet. En gewoon patsboom op inhakt, zonder ogenschijnlijk enige reserve. Ja, dat is toch wel weer heel erg gruwelijk. En dan moet gezegd, wij zijn natuurlijk ook eigenlijk niks meer gewend. De meesten van ons hebben de oorlog niet bewust niet actief meegemaakt. En ja, wat weten wij nou van geweld? Het is nog heel makkelijk om tegen geweld te zijn als je zelf leeft in vrede en vrijheid. En eigenlijk helemaal niet in je voortbestaan bedreigd wordt. Ja, als niemand meer geweld zou gebruiken, ja, dan zouden we het allemaal kunnen afzweren. Dan waren we allemaal pacifisten. Maar deze wereld is niet zoals die moet zijn. Daarom is geweld ook wel nodig. En soms moet je het ook gewoon afdwingen. Humaniteit, echte menselijkheid. En desnoods met wapens. En soms ontkom je daar niet aan. Het is maar goed dat Amerika ons te hulp is gekomen in de Tweede Wereldoorlog. En niemand van ons zal er problemen mee hebben dat IS momenteel wordt aangepakt. En misschien denken we wel, nou, het zou nog wel wat meer mogen eigenlijk. Ja, en wat die strijd tegen Amalek betreft, moeten we ook echt bedenken, dit is niet zomaar een oorlog, maar dit is echt een heilige oorlog. Dit is een campagne van God tegen het kwaad. Maar dan ook echt het kwaad met een hoofdletter. En dat kwaad, dat kan gewoon niet bestaan binnen zijn goede schepping. Daarom mag deze oorlog ook niet ontwijd worden door zoiets menselijks als roof en plundering. En eigenlijk roept deze heilige oorlog, las ik ergens, de sfeer op van het laatste oordeel. En toen ik dat las, dacht ik, ja. Zo kun je denk ik nog het beste zien. Deze duistere passage. Dat in wat hier gebeurt, eigenlijk de Heere God al vooruitgrijpt op het grote eindgericht. Op het laatste oordeel. Dat hij eens zal voltrekken. En dat in de uitroeiing van Amalek de Heer ook laat zien dat al dat onrecht en al dat kwaad in zijn goede schepping niet mag bestaan. Is daarmee dan alles verklaard? Is daarmee alles opgelost? Alle vragen, alle raadsels? Nee. Nee, dat niet. Die illusie heb ik ook niet. Maar het helpt misschien wel een beetje om zo'n duistere geschiedenis in een perspectief te zetten. Een Bijbels perspectief. En dat biedt een soort van kijkrichting. Bekijk 1 Samuel 15 eens in het licht van dat laatste oordeel. En als je dat doet, dan komt ook zo'n hoofdstuk wel in een groter en breder perspectief te staan. En dan kunnen we ons van zo'n hoofdstuk ook niet al te makkelijk afmaken door te zeggen, wat nogal eens gebeurt, ja, ach, maar dit is het Oude Testament en gelukkig hebben we ook nog het Nieuwe. Nee, want ook het Nieuwe Testament spreekt over oordeel en gericht. Denk aan Handelingen 5, de geschiedenis van Ananias en Safira. Denk aan het boek Openbaring. En laten we vooral aan de Heer Jezus zelf denken, want niemand spreekt zoveel en zo vaak over het oordeel en over het gericht als Hij. En toch, kijk, zo'n perspectief kan best behulpzaam zijn. Mij hielp het wel. Het biedt een kader. Maar tegelijk merk ik aan mezelf dat er ook nog wel het een en ander bij mij blijft kriebelen en wringen. En ik kan me zo voorstellen, ook wel bij u en bij jou. Want ik kan het dan wel hebben over Amalek als het kwaad met een hoofdletter. Maar dat heeft natuurlijk wel iets abstracts. Maar we moeten niet vergeten, het ging wel over hele concrete mensen. Over concrete mannen en vrouwen. Concrete kinderen. En concrete baby's. En die worden zonder onderscheid gedood. Tot en met inderdaad de allerkleinsten toe. En zelfs al hebben die ouders misdaden gepleegd, wat kunnen die onschuldige kinderen eraan doen? Om nog maar te zwijgen over die arme dieren, want hebben die gezondigd? En wat ook wel een moeilijk punt is, dat de Heere de uitvoering van al dit geweld in handen van mensen legt. Kijk, u kent ook wel de geschiedenis van Sodom en Gomorra, Genesis 19. Waar die twee steden ook van de aardbodem worden weggevaagd. Dat kun je ook zien als een vooruitgrijpen op het laatste gericht. Maar daar is de Heere zelf, die zonder menselijke tussenkomst die twee steden verwoest. Maar hier is het anders. In 1 Samuel 15, hier moeten mensen dat vuile werk opknappen. En dat in het belang van de humaniteit. Maar hoe kan dat, is de vraag. Want iemand doden, wat doet dat met je? Iemand met geweld om het leven brengen, dat moet iets met je doen, dat moet. Een ander het leven benemen, dat doet hoe dan ook iets met je eigen leven. Dat tast ons eigen leven aan, onze menselijkheid, onze persoonlijkheid. Doden ontmenselijkt, las ik ergens. En wat ik zelf nog wel het meest lastige vind, dat is dat de Bijbel ook een ander geluid laat horen. Een wel heel ander geluid. En dan hoeven we niet eens het Nieuwe Testament op te slaan. Dan kunnen we gewoon binnen datzelfde Oude Testament blijven. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een tekst als Zacharia 4, vers 6. Waar de Heere zelf zegt, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. En dat staat in diezelfde Bijbel, in datzelfde Oude Testament. En u hoort wel, dat is heel andere taal. En ik denk ook aan Jezus, die niet alleen maar preekte over de linkerwang, maar dat zelf ook in de praktijk bracht. Want toen hij uitgescholden werd, toen schold hij niet terug. En toen hij leed, toen dreigde hij niet. Toen Petrus in de hof zijn zwaard trok om zijn meester te verdedigen, toen zei zijn meester, Petrus, weg met dat zwaard, steek het terug. Want alle die naar het zwaard grijpen, die zullen door het zwaard omkomen. Geen geweld dus. Geen zwaard, maar een kruis. En natuurlijk, de wereld moet iets veiliger worden. En het zwaard is nodig. De tijd dat alle zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen, die is nog niet zo ver. Er moet ingegrepen soms. En daar hebben we dan ook de overheid voor. Waarvan Paulus zegt, de overheid draagt het zwaard niet voor niets, niet zomaar. Nee, de overheid draagt juist het zwaard ook om het geweld te beteugelen en te bestrijden. En daarom moeten we als kerk ook bidden voor de overheid. Juist ook met het oog op dit punt. Als het gaat om recht en om gerechtigheid. Maar wij zelf als christenen, wij grijpen niet naar het zwaard. Want we zijn christenen. En christenen, die grijpen naar een ander wapen. Wij grijpen naar het gebed. En nou wat Jezus ooit voor zijn vijanden, aan het kruis. Maar wij mogen ook best wel bidden, gemeente, om gerechtigheid. De psalmen gaan ons daarin voor. Die bidden om gerechtigheid en om vergelding. En dan zegt de Heere zelf, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Inderdaad, dat moeten wij niet doen. Wij moeten niet het recht in eigen hand nemen, maar we mogen hem er wel om bidden. Aan het begin van de zomer, het was op 2 juli van dit jaar, toen overleed Elie Wiesel. En Elie Wiesel was een overlever van de nazi-terreur. Hij had Amalek overleefd. En in verschillende boeken heeft hij ook geschreven over zijn ervaring. En in 1986 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de vrede. En bij de 50-jarige herdenking van de sluiting van kamp Auschwitz, Elie Wiesel was een van de weinige overlevers, toen bad hij dit gebed. Ik zal dat even citeren. O God van vergeving, bad Elie Wiesel, vergeef niet hen die deze plaats maakten. God van genade, wees niet genadig met hen die hier al die Joodse kinderen vermoorden. Vergeef niet de moordenaar, wiens gewone werk het was te vermoorden. Herinner u de nachtelijke optochten van kinderen, zoveel kinderen, al die bange, al die mooie Joodse kinderen. Als wij er nu een zouden zien, zou ons hart breken. Maar de harten van de moordenaars toen braken niet. O God van medelijden, heb geen medelijden met hen die geen medelijden hadden met al deze kinderen. Dat is een spannend gebed. En misschien denkt u wel of jij, kun je dat wel bidden als christen? Moet je als christen niet altijd thuis bidden om vergeving? Moet je niet lief hebben, ook je vijanden? Jazeker. Maar de Bijbel heeft ook een hartstochtelijk verlangen naar recht en naar gerechtigheid. Dat de dingen ook recht worden gezet in deze wereld. En dat de daders niet eeuwig een voorsprong blijven houden op hun slachtoffers. Maar ook hun terechte straf niet zullen ontlopen. Dat is ook een lijn in de Bijbel. Een lijn die ook heel veel tegenkomt in de psalmen. Die roep om recht, om gerechtigheid, om vergelding. En zeg nou zelf, als je dit soort woorden bidt, als je de wraakpsalmen bidt, ja, dan neem je in elk geval niet zelf het recht in eigen hand. Dan leg je dat bij de Heere neer. Want hem komt de wraak toe en de vergelding. Maar dan grijp je niet naar de wapens, zoals een Samuel deed of een Petrus. Maar wij zijn dan ook niet hun volgelingen. Wij zongen, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is als het goed is ons verlangen. Dat we op onze Heer en Heiland gaan lijken. Zoals Hij was hier op aarde. Trouwens, en dat is wel opvallend. Nergens in het Nieuwe Testament klinkt ook de oproep om het zwaard op te nemen. En wat dat betreft zie je in de Bijbel wel een verschuiving plaatsvinden. Waarbij het geweld eigenlijk steeds meer bij God komt te liggen. En het menselijk aandeel in dat geweld eigenlijk steeds minimaler wordt. En er vindt ook wel een vergeestelijking plaats in de Bijbel. Want het Nieuwe Testament bevat nergens een oproep tot oorlog. Wel tot geestelijke strijd. En de vraag is even, hoe zit dat? Want dat is wel een belangrijk punt. Nou, in elk geval heeft dat natuurlijk alles met Christus te maken. Met zijn komst naar onze wereld. En nee, dat Christus gekomen is, dat wil niet zeggen dat daarmee ook al het geweld uit God verdwenen is. Dat niet. Integendeel eigenlijk. Want ja, als wij het dan vanmiddag hebben in deze dienst over God en geweld en daarover nadenken. Ja, wat dacht u en jij dan van de kruisiging van Jezus? Over geweld gesproken. Want als ergens blijkt dat God niet lievig is en soft, dan is dat niet in 1 Samuel 15, maar dan is dat in Marcus 15. Ik bedoel op Golgotha. Daar blijkt dat God niet lief is. Ja, hij is liefde, maar dat is wel wat anders. En dat is ook wel een ondoorgrondelijke liefde. En dat is ook wel een toornende liefde. Een huiveringwekkende liefde. Ja, zelfs kun je zeggen een gewelddadige liefde. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Zo bloedserieus neemt God nou de zonde. Dat hij de straf ervoor voltrok aan zijn eigen zoon, aan zichzelf. En al dat geweld uiteindelijk op zichzelf heeft laten neerkomen. In Christus Jezus. En dan zei ik dat we in 1 Samuel 15 iets van het gericht te zien krijgen. Iets van dat grote gericht. Aan het einde van de tijd. Maar veel meer nog is natuurlijk Golgotha de plaats van gericht. De plaats waar God zelf in Christus het oordeel draagt. En zo lief heeft de Heere nou ons gehad in onze wereld. U en jou en mij. Dat hij zichzelf niet veilig buiten schot gehouden heeft, maar gekomen is en er middenin is gaan staan in dat oordeel waaronder wij voor eeuwig hadden moeten wegzinken. En nee, de Heer heeft in Christus niet het oordeel zomaar even de wereld uitgedragen. Zo wordt er wel eens over gedacht, maar dat is te makkelijk. Want dat oordeel, dat is niet iets waar wij al lang en breed aan ontkomen zijn. Nee, Christus draagt het oordeel. In onze plaats. En wie achter hem schuilt en op hem vertrouwt, die mag weten, in het oordeel ben ik veilig. Want Christus verlost me van de komende toorn. Ik geloof in hem en daarom mag ik weten dat ik eeuwig leven heb en niet in de verdoemenis kom. Maar het oordeel komt, het eindgericht. Laten we dat niet vergeten. En zo'n duister en zo'n gruwelijk hoofdstuk ook, als 1 Samuel 15, komt ons daar vanmiddag ook wel aan herinneren. Dat God komt om te oordelen, zoals we ook al hebben beleden. Omdat dat kwaad niet maar kan blijven bestaan. We hebben een God die recht en gerechtigheid lief heeft, hartstochtelijk lief heeft. Maar hij is ook wel die God die al het kwaad en al het onrecht haat met een hartgrondige haat. En het ook eens zal vergelden. En dan heeft hij nog geduld. Bij de Heer is uitstel nooit afstel. Die dag zal zeker komen. En dan worden we vanmiddag ook aan herinnerd dat de Heere God bepaald niet in onze straatjes past. Jazeker, hij is liefde. Maar de Heer is niet zo lief dat hij alles maar een beetje laat gaan en op zijn beloop laat. Nee, gemeente, als God zo lief was, dan was er geen leven meer op aarde. Maar hij heeft ons juist zo lief dat hij ook in gevecht is voor zijn schepping. Zijn liefde vecht voor zijn schepping. Zijn liefde strijdt ook met Amalek, met de boze en zijn macht. En dat zal ook zo blijven tot aan het einde van de wereld. En daarom heeft Jezus ons ook leren bidden, verlos ons van de boze. En dat is geen lief gebed, dat is juist een roep om recht en om gerechtigheid. En nee, nooit, maar dan ook nooit, zullen wij in het spoor van Samuel kunnen gaan. Dat kan niet. Het zwaard opnemen en een andere mens doden? Nee, dat kan niet. Waarom niet? Waarom kun je je niet zomaar beroepen op 1 Samuel 15 en zeggen, ja, maar dat staat toch in de Bijbel en dat mocht toen en dan mag ik het ook? Dat kan niet, omdat tussen ons en 1 Samuel 15 Jezus Christus staat. Jezus staat ertussen. Die meer is dan Samuel en meer is dan Saul. En als christenen zijn we geroepen om in zijn voetspoor te gaan. En dan weet ik wel, dan blijven er nog allerlei vragen liggen. Maar ik had niet de illusie om vanmiddag alle vragen te beantwoorden. Hoe zit het bijvoorbeeld met iemand als Dietrich Bonhoeffer? Weet misschien wel jij dat Bonhoeffer aanvankelijk overtuigd pacifist was. Geen geweld. Maar uiteindelijk kwam Bonhoeffer toch tot de conclusie na een hele lange worsteling dat Adolf Hitler en zijn trawanten niet anders dan met geweld gestopt konden worden. Hoe zit dat dan? Toch geweld door een christen? Maar we kunnen er ook geen kloppende theorie van maken. En wat dat betreft past 1 Samuel 15 ook niet. Het past niet in het systeem. Het is zo'n puzzelstukje wat nergens goed past. En het blijft ook een ongemakkelijk hoofdstuk. En je blijft erover struikelen. Ik wel in elk geval. Wie is als gij? Dan gaan we zo zingen. Als een antwoord op de preek. Wie is een God als gij? En dat is een vraag. Dat is een uitroep in verwondering. En ook wel in huivering. Wie is als gij? De God van 1 Samuel 15. Die ook de God is van Marcus 15. Van Golgotha. De God die ons in Christus tegemoet komt. Hij is één en dezelfde. Wie is als gij? En laat hem alstublieft die vraag eens een keertje staan. En kom nou niet aan te snel aanzetten met allerlei antwoorden. God is zus, God is zo, want wij menen het soms veel te goed te weten. Nee, laat die vraag nou maar eens een keertje staan. Wie is als u? Al weet ik tenslotte één ding heel erg zeker, gemeente. Laat nou maar dat geweld bij de Heere liggen. Want echt waar, bij hem ligt het op de enige plek op deze aarde waar het werkelijk veilig is. In goede handen. Amen. Laten wij de Heere danken en ook bidden. Wie is als gij? Heere onze God, met die vraag zijn we nog wel even bezig na vanmiddag. Wie is als u? Ach, soms menen we dat wat al te goed te weten. Dat u zus bent en zo. Maar u bent God en geen mens. U past niet in onze schema's en systemen. U past niet in ons straatje. U bent altijd groter. En als het erop aankomt, dan begrijpen wij u niet. En ook na vanmiddag blijven we wel met vragen zitten. En komen we er niet uit. Ook al valt er best wel het een en ander uit te leggen en te verklaren. Maar toch, Heere, het blijft ongemakkelijk. Dat geweld en hoe u daar ook bij betrokken bent. En bij alle duisternis, in zo'n geschiedenis, maar ook in de wereld om ons heen, zeggen wij u dank voor die plek licht. Rond het kruis. Rond Golgotha. En verwonderen wij ons erover, ook in het licht juist weer van het gehoorde van vanmiddag, dat u zelf gekomen bent in uw Zoon. Niet ver bent gebleven, maar juist heel dichtbij bent gekomen. En zelf ook alles hebt willen ondergaan. De toorn, het gericht, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. Dat u onder die ondraaglijke last bent gaan staan en het gedragen hebt in onze plaats. Heren, als wij dat bedenken, dan stokken ook weer even alle vragen. Dan rest ons slechts de verwondering over zoveel oneindige liefde, dat u ons zo hebt lief gehad. Heren, wek in ons telkens weer die verwondering, dat wij daarvan leven. En als wij daar nog onverschillig onder zijn, daar onze schouders wat over ophalen, schud ons dan wakker uit onze verdoving, uit onze slaap. En breng ons tot die uitroep. Wie is als u? Heren, wij bidden u voor de wereld. Ontferm u over haar. Want, ach, er zijn mooie dagen. En wat kunnen wij genieten van zo'n dag als vandaag? Zon overgoten. En wat kan het leven dan even weer ook verrukkelijk zijn? En goed. Maar ach, Heren, wat wij soms in het klein meemaken, in ons eigen leven, aan ellende, dat is er ook in het groot. Al dat geweld, al die waanzin, al die terreur. Maar Heren, en dat mag ons troosten, u komt om recht te doen. U duldt het niet, al dat onrecht. Het heeft uiteindelijk geen recht van bestaan in uw wereld. En u zult komen en opstaan om al het kwade uit te bannen. Heren, wij bidden u, ontferm u over Israël, het volk van uw keuze. Wat heeft het toch ook te verduren gehad, de eeuwen door, tot op deze dag. Gedenk uw volk, te midden van de voortdurende dreiging. U zult het ook allemaal vergelden, De waanzin, de wreedheid, de haat. En heren, met het oog op alles wat gaande is, bidden wij u. Laat uw koninkrijk komen, uw rijk van gerechtigheid en vreugde en vrede. En laat ons dan niet ontbreken, heren. Dat niemand van ons schijnen achtergebleven te zijn. Wees zo met ons allen. Gedenk ons in deze nieuw begonnen week. Ga met ons mee van hier en breng ons veilig in onze huizen. Wees met ons de komende dagen en zegen ook het werk van onze handen. Thuis en op ons werk. Op school, in onze studie, of waar dan ook, dat wij alle gaan in het spoor van uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nog tenslotte met elkaar uit Psalm 98. Ik zei al een paar keer dat juist ook in de psalmen wel een heel diep geworteld verlangen is. Het verlangen naar recht en naar gerechtigheid. En met Psalm 98 gaan wij daar ook vrolijk van zingen. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, want hij komt, de Heere komt, om de aarde te richten. Het vierde vers van de 98ste psalm.
Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.